Op zoek naar een auto? Op gaspedaal.nl zoek en vergelijk je op meer dan 40 autosites tegelijk. Je zoekt op de grote autoportalen en bij de autodealer om de hoek. Je hebt het grootste aanbod en maakt daarom de beste vergelijking. En zo mis je nooit meer een auto. Zoek en vergelijk op gaspedaal.nl.
Dit is Elke Dag, een podcast van de Volkskrant. Mijn naam is Pieter Klok, hoofdredacteur van deze krant. Honderdduizenden Gazanen zijn één stap verwijderd van acute hongersnood. Maar voedselhulp komt het gebied moeilijk in. Correspondent Jenne-Jan Holtland vloog mee met een voedseldropping vanuit Jordanië. Ook spreek ik hem en verslaggever Monique van Hoogstraten over hoe Palestijnen Gaza proberen te ontvluchten. Met hulp van een omstreden reisbureau. Jenne-Jan, je bent afgelopen weekend meegegaan met een voedseldropping vanuit Jordanië. Hoe gaat zoiets eigenlijk in zijn werk?
Ja, ik was dit weekend mee met de Jordaanse luchtmacht. Dus zij nemen zo nu en dan journalisten mee. Ik was daar samen met een Spaanse fotograaf, Diego Ibarra Sanchez. En we mochten vanaf de vliegbasis, vlak buiten Amman, vlak buiten de hoofdstad van Jordanië, mochten we meevliegen met een Hercules toestel. Dat zijn grote vrachtvliegtuigen. Nou ja, en wat je ziet is natuurlijk dat er gaat dus een flink aantal voedselpakketten mee. Dan hebben we het over zo'n 16 pakketten in het toestel waar wij zaten. En vervolgens ging het over de Palestijnse Westoever, over Israël en over de Middellandse Zee richting Gaza.
Ja, en wat zijn het voor pakketten? Wie stellen die samen?
Ja, dus dat gebeurt gewoon ter plekke. De Jordaanse luchtmacht heeft eigenlijk min of meer de leiding. En zij zamelen van alles in. Hè. Dus moet je denken aan rijst en aan dadels. En ik zag ook babyvoeding, dus poedermelk, zeg maar. Ook kant-en-klaar pakketten. En er zitten ook allerlei donaties bij van allerlei andere landen. Dat vond ik ook wel opmerkelijk om te zien dat eigenlijk ook landen die zeg maar zelf niet direct de droppings doen, wel heel graag willen laten blijken dat ze solidair zijn. Dus ik zag er donaties tussen van bijvoorbeeld Kuwait, maar ook Brunei, een land dat we verder natuurlijk niet onmiddellijk op onze radar staat, denk ik. Maar de ambassadeur van Brunei was erbij en wilde graag laten zien van, nou ja, wij doen ook iets. Dus er zat een pakket bij met de vlag daarop van Brunei. En vervolgens wordt het allemaal ingeladen. En in dit geval de Jordaniërs droppen dat af boven Gaza.
Maar hoe bepaal je dan wat een goede plek is? Want zo'n pakket moet niet op een huis of op een hoofd terechtkomen.
Ja, dus ik sprak een Nederlandse liaison van de Nederlandse luchtmacht, want die hebben ook bijgedragen aan de droppings. En die legde me uit dat wat ze doen van tevoren is dus dat ze eigenlijk aan de hand van satellietfoto's, satellietbeelden, brengen ze een beetje een kaart van wat zijn nou eigenlijk de beste plekken in Gaza waar je zo'n dropping kunt doen. En daar wordt dus heel precies over nagedacht. En dan nog gaat het natuurlijk zo nu en dan mis, hoor. Dus we weten ook van de afgelopen weken dat soms die pakketten toch in zee waaien bijvoorbeeld. En dat Gazanen dus naartoe moeten waden of moeten zwemmen om ze uit het water te plukken. Maar ja, wat die Nederlandse liaison me eigenlijk uitlegt is dus dat het ook de bedoeling is dat er een soort spreiding in zit. Dus ze willen per se dat die pakketten nooit precies op dezelfde plek terechtkomen als bij de dropping ervoor. Ook om te voorkomen natuurlijk dat er een soort chaos op de grond ontstaat. Want ja, als je als Palestijn net bezig bent met die ene dropping, dan moet er niet daarna nog eentje op precies dezelfde plek komen. Dat je die bij wijze van spreken op je hoofd krijgt. Dus daar wordt van tevoren wel heel uitgebreid over nagedacht. Ja, welke plekken het precies moet zijn. En dit speelt zich dus ook allemaal af in het noorden van Gaza. Omdat dat het gebied is waarvan de inschatting is en dat daar de nood het grootst is en dat daar ook de hongersnood eigenlijk al feitelijk is uitgebroken.
Maar heb je kunnen achterhalen hoe precies je kunt zijn? Je kan niet op de meter nauwkeurig bepalen waar dat ding neerkomt, denk ik. Dus is het niet altijd gevaarlijk?
Ja, er zit in zekere zin wel een gevaar in. Ja, dus er was ook een incident, ik meen ruim een week geleden, waarbij die parachutes niet goed opengingen. En toen zijn er volgens de Palestijnse autoriteiten 5 doden gevallen, wat natuurlijk afschuwelijk is. Absoluut, het is ook een heel een bot middel. Hè? Dit is natuurlijk een last resort. Van als je niks anders kunt doen in zo'n gebied, dan ga je proberen voedseldroppings te doen. Maar natuurlijk, er gaan voortdurend denk ik dingen mis. Je hebt geen controle over de wind. Je kunt natuurlijk heel moeilijk bepalen wie vervolgens dat voedsel kan ontvangen. Komt het echt terecht bij de mensen die het hardst nodig hebben? Dat is heel onduidelijk. Daar hebben ze natuurlijk geen enkel zicht op.
Maar is het een serieus middel qua hoeveelheden? Als je vergelijkt met wat er nog steeds, ook al is het mondjesmaat, via vrachtwagens Gaza binnenkomt?
Nee, de aantallen zijn toch wel heel beperkt. Dus ook hulporganisaties zijn best wel kritisch over deze voedseldroppings en beschouwen het eigenlijk als een druppel op een gloeiende plaat. Om een idee te geven, het toestel, het vrachtvliegtuig waar wij in meevlogen, daar kon ongeveer 3 ton aan voedsel mee. En een doorsnee vrachtwagen zoals die nu staan, hè, aan de grens van Gaza vanuit Egypte, ja, daar kan 20 ton in. Dus dat is eigenlijk 6-7 keer zoveel. Dus dat geeft denk ik wel aan wat de verhoudingen zijn. En dan moet je ook nog eens voorstellen dat, ja, dit is ook nog heel duur. Dus deze Hercules toestellen, die vrachtvliegtuigen, die kunnen ook niet af en aan vliegen. Dus per dag heb je dan over 5 of 6 vluchten. Dus dat geeft wel denk ik aan over wat voor omvang we het hebben. Dit is natuurlijk een heel beperkt in zijn effectiviteit en ook nog eens verschrikkelijk duur. En in die zin best wel omstreden.
Maar heb je dan ook niet het gevoel dat we er liefst zo min mogelijk aandacht aan moeten besteden? Omdat het vooral ook een middel is misschien waarmee de omringende landen en westerse landen willen laten zien dat ze alles doen wat ze kunnen. Maar eigenlijk zouden ze toch veel beter nog meer druk op Israël kunnen uitoefenen om gewoon die vrachtwagens naar binnen te laten.
Nou ja, kijk, uiteindelijk, we moeten het ook weer niet overdrijven, denk ik. Hè? Dus de Jordaniërs die ik sprak, die zijn natuurlijk op zich ook wel weer trots dat ze iets doen. Ik denk dat de machteloosheid bij een hoop landen ook heel groot is. En dan is dit, nou ja, beter dan niks. Dat is ook letterlijk wat die Nederlandse liaison tegen mij zei. Hè? Van die hoorde ook al die kritiek en die zag dat ook wel. Maar dan, nou ja, is toch al snel de indruk van, nou ja, we doen in elk geval iets. Ik denk nog steeds dat het wel goed is om erover te berichten. Ik was zelf in elk geval heel blij dat ik erbij kon zijn. Dat ik het van dichtbij kon meemaken. Om ook te zien hoe zoiets überhaupt in zijn werk gaat. En ook om te zien, nou, wat ik net al zei, dat een hoop landen internationaal die zelf niet vliegen, die doen vervolgens wel van alles en nog wat aan donaties en dat soort dingen. Dus ja, het is denk ik wel goed om te zien, ook om te begrijpen in wat voor fase van deze oorlog we zijn beland. Ik denk dat de grootste kritiek zich richt op de Amerikanen, omdat de VS levert natuurlijk wapens, hè, aan Israël nog steeds in deze oorlog. Heeft vervolgens niks voor elkaar kunnen krijgen als het gaat om druk uitoefenen op Israël om meer humanitaire hulp toe te laten. En besluiten dan maar om ook mee te gaan doen aan die voedseldroppings. De grootste critici zeggen natuurlijk van, ja, deze droppings zijn eigenlijk een erkenning van de Amerikanen zelf dat hun beleid natuurlijk mislukt is.
Ja, dus je kan er op heel veel verschillende manieren naar kijken. Maar je hebt in het vliegtuig gezeten. Wat zag je vanuit de lucht?
Ja, het gekke is, van tevoren had ik gedacht persoonlijk dat we min of meer in een soort rechte lijn naar Gaza zouden vliegen. Dus dat stel je dan van tevoren voor. Maar dat ging eigenlijk heel anders. Dus wat de piloten doen is dat ze eigenlijk in een min of meer rechte lijn naar Tel Aviv vliegen. Dus over Israël. En daarna over de Middellandse Zee afzakken naar het zuiden. En dat betekent dat we een opvallend groot deel van die vlucht eigenlijk boven de zee hingen. En pas op het allerlaatste moment schieten ze zeg maar maken ze zeg maar een draai en dan draaien ze Gaza binnen. En op die manier gaat het ook weer terug. Dus vervolgens na die dropping was het ook weer razendsnel rechtsomkeerd en terug naar de zee. En het gevolg daarvan is dus dat je heel kort boven Gaza hangt. Echt extreem kort. Ik denk dat het alles bij elkaar, nou, een minuut of 4-5 geduurd heeft en dat was het. Dus ik heb wel wat kunnen zien. Ik had ik zat bij een raampje en door dat raampje kon ik verwoesting zien. Ik kon zien dat er huizen in puin lagen. Ik zag wat akkertjes, wat groen en ik zag dat, nou ja, dat die verwoesting op sommige plekken ook echt wel fors was. Dus niet alleen huizen sporadisch, maar echt hele huizenblokken die gewoon tegen de grond waren. Het lastige hierbij is dat de Jordaniërs ons niet willen vertellen waar we precies vlogen. Dus het is Noord-Gaza, maar goed, dan dat is natuurlijk nog steeds een heel groot gebied. Dus welke wijk dit precies was, dat weet ik niet. Of welk deel. Het zou heel goed kunnen dat het een deel van Gaza-stad was. Maar dat is alles wat ik kon zien. En op het moment dat ik natuurlijk, dat ik probeerde iets te ontwaren, om te kijken of ik mensen zag of iets dergelijks, ja, was het eigenlijk alweer het moment alweer voorbij. En maakte alweer rechtsomkeerd en vlogen we weer boven de zee. Dus het ging razendsnel.
Oké. Monique, hoe kijk jij nou naar deze voedseldroppings?
Ja, symboolpolitiek. Mm-hmm. Zou ik het willen noemen. Want ja, wat Jenny Jan zegt. Met vrachtwagens kan je veel meer binnenlaten in veel kortere tijd. En ja, Israël verhindert dat. Zo simpel is het.
Kunnen ze uitleggen waarom ze dat verhinderen?
Nou, ze willen elke lading controleren. Dus alles gaat eruit. En als er maar een nagelschaartje in een pakketje zit, bijvoorbeeld voor een hygiënepakketje of zo, dan moet dat eruit. Dus dat kost ontzettend veel tijd. Dan kan je nog zeggen, nou ja, dan zorg je dat je meer mankracht hebt. Mm-hmm. Dan kan je alsnog meer binnenlaten. Er staan heel veel vrachtwagens klaar. Er zit ook in Israël, is er heel veel weerstand tegen deze voedselleveranties. Ja, er staan daar voortdurend mensen ook te protesteren bij de haven van Ashdod, waar spullen binnenkomen, vrachtwagens worden ingeladen. Heel veel mensen in Israël zeggen, ja, hoezo moeten wij die Palestijnen gaan redden? Dat zijn onze vijanden. Ja, ze moeten dood. Hoezo moeten ze leven?
Allemaal. Ze moeten dood. Of hoeven ze in ieder geval niet te helpen?
Ja, we hoeven ze niet te helpen. Ze hebben het over zichzelf afgeroepen. Hoezo moeten wij nu ons beste beentje voorzetten en met een soort humanitair
Maar ze hoeven toch alleen maar door te laten?
Ja, maar dat betekent wel, het gaat allemaal via Israël. Ja. Dus, en voor Netanyahu is dat natuurlijk best wel een ingewikkelde. Want aan de ene kant wil de wereld niet zien dat iedereen inderdaad echt doodgaat van honger. Het is ook gewoon natuurlijk een oorlogsmisdaad. Mm-hmm. Niet dat hij zich daar altijd veel van aantrekt, maar dat terzijde. Maar hij heeft natuurlijk te maken met die stemmen in Israël en mensen in zijn regering die dat echt waardeloos vinden. Ja. Dat de Palestijnen worden geholpen.
Ja, dus dat zijn die rechtsen, die vinden het niet erg om ze uit te hongeren.
Nee, ik denk
maar hoe erg is het nu, Monique? Wat weten we daarvan?
Nou, de laatste keer dat ik mensen in het noorden heb gesproken is al wel weer even geleden. Een paar weken geleden heb ik daar een stuk over geschreven. Het is natuurlijk ook heel best ingewikkeld om mensen in het noorden te bereiken. Maar ja, de verhalen waren, we vangen regenwater op. Kijk, er zijn twee dingen eigenlijk die daar spelen. Aan de ene kant een enorm tekort aan voedsel en water. Aan de andere kant een enorm tekort aan veiligheid. Het is chaotisch, er is geen gezag en mensen hebben honger. Mm-hmm. Dus wat je ziet is, zodra de ladingen binnenkomen, ja, dat mensen daarop afstormen, hebben we ook beelden van gezien, elkaar vertrappen. Er zijn mensen die het stelen, die wapens hebben, die het dan weer meenemen en verkopen. Dus behalve honger is er ook een enorme chaos daar. Dat is trouwens ook een van de redenen dat het moeilijk is voor die vrachtwagens om het noorden te bereiken. Want vaak, zodra ze het noorden binnenkomen, ja, worden ze al geplunderd. Maar goed, honger. Mensen eten kaasjeskruid, plukken dat. Dat is een soort kruid wat je dan kan koken. Mensen eten ook dierenvoedsel sinds een paar weken. Dus van vogels, duiven, nou ja, welke dieren ze ook houden. Brokken die er zijn, die worden vermalen. En daar wordt dan een soort brood van gebakken. Ja, het is heel moeilijk om precies in te schatten hoe erg het is dat het ergens is duidelijk. Er zijn ook verhalen van baby's die inmiddels zijn omgekomen. Of omgekomen, ja, gestorven vanwege de honger.
Maar dus ontkent Israël dat nog? Want als het over het aantal doden gaat, dan komt Israël met verhaal van ja, maar het zijn vooral Hamas-strijders. En we moeten die aantallen niet allemaal geloven. Maar we geloven ze wel dat er inmiddels acute hongersnood is?
Ik denk wel dat ze moeten erkennen dat er hongersnood is. Er zijn in Israël gaan natuurlijk ook wel weer stemmen op dat daar meer naar binnen moet. Mm-hmm. Ook om te voorkomen, want dat kan uiteindelijk natuurlijk ook weer tegen Israël zelf werken. Mm-hmm. Als daar de complete chaos uitbreekt en een soort Wild Westen, zoals ik dat in dat stuk heb beschreven. Je ziet ook dat Hamas daar weer opduikt. Mensen die aan Hamas gelieerd zijn, die nemen daar weer de leiding. Daar zijn mensen ook, sommige mensen ook best blij mee, want die bestrijden de chaos. Die zorgen dat er een marktje is waar mensen dan kunnen lopen zonder dat ze elkaar onder de voet lopen. Die dat allemaal een beetje ordelijk organiseren. Maar dat betekent natuurlijk wel voor Israël dat ze onder hun ogen zien dat wat ze hebben bereikt in het noorden om Hamas uit te schakelen, dat gewoon weer terugkeert. Dus ook in die zin.
Dus Hamas profiteert altijd van chaos. Goed, in principe is het onmogelijk om de Gazastrook te ontvluchten. Behalve als je veel geld hebt, hebben we afgelopen weekend geleerd door het verhaal wat jullie hebben geschreven. Hoe zijn jullie op dit verhaal gestuit? Hoe kwamen jullie erachter dat sommige Gazanen er toch in slagen om het gebied te verlaten?
Ik hoorde al in, ik denk ergens in december, de eerste verhalen van iemand die zei dat iemand was ontsnapt en die had heel veel geld betaald aan een of andere organisatie, aan een bedrijf, hala. En er waren meer mensen die daarmee bezig zouden zijn. Maar het was allemaal nog heel duister. En ik had wel een aantal mensen die daar misschien over konden vertellen, maar die wilden dat niet. Dus dat was nog heel geheimzinnig.
Ja.
En toen eigenlijk, en dat zie je ook in het verhaal wel terug, eigenlijk pas in de loop van januari is die hele, moet je dat zeggen, uittocht tegen betaling is georganiseerder geworden. Dat bedrijf heeft een aantal maatregelen genomen om het strakker te organiseren. Er zaten heel veel tussenpersonen tussen die dan ook weer geld vroegen. En tegelijk is het, heeft het ook meer bekendheid gekregen, ook in Gaza zelf. Het is een bedrijf wat inmiddels iedereen kent.
Ja.
Iedereen heeft het erover. Iedereen vraagt om hulp. In ieder geval iedereen die ik ken. Op Facebook wemelt het van de vragen en hulpverzoeken. Want als je 5000 euro voor een volwassene betaalt, 2500 voor een kind, dan kan je eruit. Het begon heel chaotisch, heel onduidelijk. Maar inmiddels is het gewoon een heel...
Want wie zorgt er eigenlijk voor dat mensen Gaza niet kunnen verlaten? Is dat vooral Israël? Israël wil het wel, volgens mij. Hoe sneller ze weggaan daar, hoe liever lijkt het wel. En Egypte wil het niet, denk ik. Waarom kunnen ze niet gewoon weg?
Ik denk dat we daar samen iets over kunnen vertellen. Maar wat betreft Israël, sinds Hamas aan de macht kwam, heeft Israël dat gebied afgesloten. En dat werd gehandhaafd met medewerking van Egypte. In de jaren daarna was er natuurlijk wel heel veel druk op die grens. En was het denk ik ook wel bij Israël zelf een begrip dat je dat niet 100% kan volhouden. Mm-hmm. Dat het dan ook gaat imploderen. Dus wat je zag in de jaren daarna, dat er toch steeds meer mensen uit konden. Dat waren dan bijvoorbeeld studenten die een visum kregen aan de universiteit. Dat waren handelaren, best veel handelaren die naar China gingen of naar Egypte of naar Turkije. Allerlei andere mensen kregen toestemming om eruit te gaan. Alleen ging dat gepaard met heel veel bureaucratie. Dus vaak was dat weken, maanden wachten en je wist niet of het lukte. En dan werd het weer ergens tegengehouden. En toen is dat bedrijfje Hala, toen een bedrijfje, nu een heel groot bedrijf, ontstaan. En ook een aantal andere van dit soort bedrijven. En die zijn dat gaan faciliteren. En die hebben gezegd, luister, wij kunnen dat organiseren via onze contacten met de inlichtingendiensten en de veiligheidsdiensten.
In Egypte?
Egypte, maar ook in Israël.
Okay.
Want niemand komt eruit zonder toestemming van Israël. Want stel je voor, dan gaat een hele delegatie Hamas-leden denkt, wij gaan Hala betalen en dan gaan we eruit.
Want dat was de reden dat Israël het afgrendelde. Ze wilden gewoon voorkomen dat Hamas-strijders het gebied konden verlaten en een aanval op Israël.
Hamas isoleren.
Ja. Oké, dus nu zie je, mondjesmaat zag je het al ontstaan voordat de oorlog begon, dat Gazanen het gebied verlieten tegen betaling aan Hala. Dat is dan iets kruising tussen een reisbureau. Ja, wat is het eigenlijk? Hoe moeten we het omschrijven?
Ik denk uiteindelijk is dit natuurlijk een smokkelpraktijk. Voor deze oorlog begon, bestond Hala dus ook al. En toen boden ze het inderdaad, ze zitten zichzelf natuurlijk in de markt als een reisbureau, Dus een VIP-reis stond er vaak bij. En met als idee ook, dat je bijvoorbeeld het hele stuk tussen Gaza en Cairo, waar je dus een hele woestijn moet oversteken, dat ze je daar eigenlijk moeiteloos langs alle checkpoints van het Egyptische leger loodsen. En dat maakte het dus tot dat klonk als een VIP-reis, zeg maar. Maar uiteindelijk moeten we denk ik eerlijk zijn en is dit gewoon een vorm van smokkel en een hele lucratieve bovendien.
Ja, en zolang het geen Hamas-leden zijn, kan Israël er goed mee leven. Waarom kan Egypte er goed mee leven met deze smokkel?
Ten eerste natuurlijk omdat ze er heel veel geld aan verdienen. Dus in het onderzoek dat Monique en ik hebben gedaan, kwam toch wel steeds meer naar voren dat de oprichter van Hala is iemand met een hele goede, diepe connecties met de Egyptische staat. Ik denk ook dat we goed moeten realiseren dat Egypte is een dictatuur. En een grensovergang, zeker in een ultra strategisch en gevoelig stuk als de grensovergang tussen Gaza en de Sinaï, daar zit de Egyptische staatsveiligheidsdiensten, die zitten daar natuurlijk ook aan die grens. Want dat is hun werk. Zij moeten natuurlijk voortdurend in de gaten houden wie er in en uit komt. Dus met andere woorden, als je dit bekijkt, dan weet je van zo'n bedrijf, dit is natuurlijk niet alleen commercieel, dit is duidelijk. En de Egyptische staat vindt dit blijkbaar een heel goed idee, anders zouden ze dit niet faciliteren. Dat is denk ik goed om in de achterhoofd te houden. En nog even in aanvulling op waar we het net over hadden. Het klopt inderdaad dat Egypte natuurlijk samen met Israël altijd die grens potdicht heeft gehouden, altijd die blokkade van Gaza heeft gehandhaafd. En dat heeft ermee te maken dat Egypte, net als Israël, best wel beducht is voor Hamas. En dat is weer een iets andere, heeft weer een iets andere reden, maar dat komt dat Hamas van oudsher band heeft met de moslimbroederschap. Is in Egypte uitgebannen en verketterd en vervolgd. Dus Egypte heeft ook heel veel belang bij om heel secuur te zijn in te kijken van wie komt er nou in en uit. En hoe voorkomen we dat daar moslim-extremisten tussen zitten die het vervolgens op een akkoordje gooien met extremisten in eigen land bijvoorbeeld.
Maar waar gaan die mensen heen als ze die $5,000 of euro hebben betaald en eenmaal in Cairo zijn aangekomen?
Nou ja, dat wisselt dus. Dus we hebben gesproken met mensen, familieleden zeg maar, die vanuit het buitenland dus geld inzamelen. Hè? Dus dat zijn Palestijnen die in Nederland wonen, Palestijnen in Canada, in Duitsland, in de Verenigde Staten, noem het op. Zij proberen natuurlijk via een soort familiehereniging, via een asielprocedure of een herenigingsprocedure, proberen ze hun familieleden naar die landen te krijgen. En dan zou het dus ook niet de bedoeling zijn dat hun familieleden in Egypte blijven. Maar er zijn ook mensen die eerlijk toegeven en zeggen, dat weten we nog niet. We weten nog niet precies waar hun toekomst ligt. Ze moeten eerst maar eens Gaza uit. En daarna zien we wel verder.
Ja, want misschien nog in aanvulling. Mensen hopen wel op een visum voor een Europees land, een Westers land. Maar de meeste Westerse landen zitten potdicht op dit moment. Ook Nederland. Gezinshereniging is alleen eerste lijn. Bijvoorbeeld die jongen die wij hebben gesproken, jonge man. Die heeft dan broers en zussen en nichtjes en neefjes en zijn ouders eruit gehaald. Die maken geen kans om naar Nederland te komen. Nederland heeft zelfs nu een moratorium. Zolang de oorlog in Gaza gaande is, neemt de IND überhaupt geen beslissingen over het toelaten van vluchtelingen uit Gaza.
Maar het is toch heel gevaarlijk gebied? Hoezo?
Ja, omdat de situatie, ik begrijp dat de officiële motivatie daarvoor is dat de situatie nu zo onduidelijk is, dat we niet weten waar het heen gaat, dat we nu op onze handen blijven zitten en even afwachten wat de toekomst brengt. En procedures lopen eigenlijk niet op dit moment.
Maar dat is toch heel raar? Dan
moeten we aan Politiek Den Haag vragen hoe dat werkt.
Maar zijn ze dan ook bang? Dat kan het per definitie niet, want Israël is geloof ik nog steeds een bevriende natie.
Kijk, het zijn wel oorlogsvluchtelingen, maar anders dan andere oorlogsvluchtelingen, die ten eerste sowieso al makkelijker over het algemeen de oorlog uit kunnen. Niet altijd, maar toch. Ze gaan de zee over met een bootje of hoe dan ook. Zodra ze voet op bodem zetten in Europa, moet Europa daar iets mee. Hè? Moeten ze een procedure in. De meeste mensen uit Gaza komen er natuurlijk überhaupt niet uit. Mm-hmm. Ik weet niet of er vanuit de groep die nu naar Egypte gaat tegen betaling, of die mensen gaan proberen ook illegaal de oversteek naar Europa te maken.
Ja.
Maar wat wel duidelijk is, dat de meeste Europese landen helemaal niet.
Dus zelfs als je Nederland haalt, wordt je asielaanvraag niet in behandeling genomen?
Dat moet. Dat moet volgens vluchtelingenverdrag. Maar Nederland gaat niet mensen die nu in Cairo zitten helpen om naar Nederland te komen.
Okay.
Misschien een kleine toevoeging hierbij nog. Voor als we het hebben over migratie, is denk ik heel goed om even de cijfers, of het gebrek aan cijfers, beter gezegd, even dat te noemen. Monique en ik hebben geprobeerd in kaart te brengen hoe groot deze beweging nou is. Als je kijkt naar hoe duur het is om hieraan mee te doen, hè, we hadden het er al over, dus duizenden dollars om Gaza te verlaten, dan kun je geruststellen dat het echt een hele kleine bovenlaag is, een hele kleine groep die dit kan betalen en die Gaza kan verlaten. En de overgrote meerderheid gaat dit niet lukken. De overgrote meerderheid heeft dit soort bedragen niet, heeft dit soort geld niet. Dus dat is wel goed om te begrijpen, denk ik. Ja.
Maar het geld gaat dus deels naar de Israëlische inlichtingdienst?
Nee. Oh. Het geld gaat, je moet naar Cairo. Een familielid liefst, maar je kan ook wel weer een tussenpersoon inschakelen, die moet je dan ook weer betalen. En je moet in Cairo dat geld contant afleveren. Dus daar ga je, zoals onze hoofdpersoon Avni Farhad ook verteld, je gaat dus aan enorme rijen daar. Op een gegeven moment kom je dat kantoor binnen van Hala. Daar staan een aantal bureautjes met telmachines, met stapels dollars erop. Daar komen mensen hun geld inleveren. Ja, wat er daarna mee gebeurt, dat weten we natuurlijk niet. Het is niet zo dat Hala ons gaat vertellen hoe ze dat precies verdelen.
Monique, jij hebt ook een Nederlander gesproken van Palestijnse afkomst. Die is erin geslaagd om een groot deel van zijn familieleden uit Gaza te halen. Waar zijn die familieleden nu?
Die zijn in Cairo. Avni Farhad is deze man. Hij is zelf een jaar of 7 geleden naar Nederland gekomen, ook met een studievisum. Mm-hmm. En hij heeft 16 mensen uit Gaza
weggekocht. En had hij geld voor ingezameld?
Dat hebben eigenlijk vrienden van hem ingezameld. Nee, een groepje van, ik geloof, 7 Nederlandse vrienden, oude studiegenoten van hem. Die zijn een actie begonnen op GoFundMe, waar het wemelt van dit soort acties. En die zijn erin geslaagd om bijna €60.000 op te halen. En dat heeft hij omgewisseld in dollars, dus in Cairo ingeleverd bij dat kantoor, in een aantal tranches. En zijn familie is eruit, ook in 2 tranches. Het weekend ervoor, de laatste groep. Dus nu zit iedereen daar. Hij heeft daar 2 appartementen voor ze gehuurd, zodat ze in ieder geval onderdak hebben. En ja, die vriendengroep is natuurlijk nu op zoek naar nog meer geld, want ja, waar gaan die mensen van leven de komende tijd? Mm-hmm. Amni zelf werkt bij Hivos. Dus hij heeft wel volgens mij een soort van doorlopend
een ontwikkelingsorganisatie.
Ja, inkomen. Maar ja, daar kan je niet 16 familieleden mee onderhouden.
Maar wat is het doel? Wil hij alle 16 uiteindelijk naar Nederland halen? Want je zei het al, het zijn broers, zussen.
Het zijn 2 broers en zussen, zijn ouders. En dan met aanhang en kinderen, dus neefjes en nichtjes van hem. Ik denk dat ze zelf nog helemaal niet weten wat ze willen. Kijk, ze zijn allemaal ook getraumatiseerd. Ze hebben hun huis in het noorden waar ze woonden is al aan het begin van de oorlog gebombardeerd. Daarbij is 1 van hen omgekomen, een schoonzus van hem. Toen zijn ze naar het zuiden gevlucht. Daar hebben ze maandenlang in een tent gezeten in een kamp in de Rafa. Mm-hmm. Die mensen zijn gewoon voorlopig moeten ze bijkomen.
Uitrusten.
En ja, wie kan op dit moment bedenken wat de volgende stap is? Hij is wel vrij duidelijk over dat hij niet denkt dat ze terug gaan ooit nog naar Gaza. Mm-hmm. Omdat hij denkt dat hij daar nou zeker de komende 10 jaar niets te halen valt. Het wederopbouw die heel langzaam zal gaan. En bovendien Israël dat gebied zal blijven controleren.
Ja.
Dus ik weet het niet. Ze weten het niet.
Jan, wat verwacht jij? Want je schetst aan de ene kant. Het is natuurlijk al een langer lopende discussie dat een deel van Israël, zeker het rechterdeel van Israël, zou het liefst alle Gazanen volgens mij de Sinaï-woestijn injagen. En een vluchtelingenkamp in Egypte. Egypte wil dat niet, om meerdere redenen niet. Maar is dit dan het model dat je, als er Gazanen zijn die heel veel geld op tafel kunnen leggen, dat Egypte ze dan alsnog met open armen ontvangt, gezien de economische crisis en het grote tekort aan deviezen?
Ja, voorlopig is dit denk ik de situatie. Nogmaals, de aantallen hier. Kijk, Egypte is een land van wat is het, 90, 100, meer dan 100 miljoen inwoners. We hebben het nu over een paar duizend mensen. Dus de omvang is natuurlijk behoorlijk beperkt. Wat ik zelf interessant vond, wat ik merkte tijdens het onderzoek dat we hebben gedaan, is dat Egyptenaren mij erop wezen dat toen er een andere burgeroorlog gaande was, waar eigenlijk nog een burgeroorlog die nog steeds gaande is, namelijk die in Soedan, een ander buurland van Egypte, dat die Soedanezen toen zij in Egypte de grens met Egypte overstaken en naar Egypte vluchten, ook flink moesten betalen om een verblijfsvergunning te krijgen. Dat was om en nabij de €900 om papieren te krijgen. Dus nou ja, het lijkt erop, we kunnen natuurlijk niet helemaal voorspellen, maar het zou heel goed kunnen dat de Egyptische staat straks tegen Palestijnen zegt, als hun eerste, je mag geloof ik 40 dagen blijven, 45 dagen in Egypte blijven, als die periode erop zit, dat ze dan te horen krijgen van, nou ja, jullie mogen hier een verblijfsvergunning krijgen, maar dan moet je wel betalen. Dat zou kunnen.
Een soort nieuw verdienmodel.
Of misschien goed. Gaan ze wel geld vragen aan Europa. En dat Europa op deze manier ook iets kan bijdragen aan de opvang van vluchtelingen.
Een beetje natuurlijk nu, analoog aan waar ze toch al mee bezig zijn. Analoog aan de Turkije-deal. Van als jullie ze allemaal opvangen, krijgen jullie gewoon heel veel geld van ons. Misschien wil Saoedi-Arabië dan ook wel mee betalen. Nou, we gaan het afwachten. Blijf het voor ons volgen. Dank jullie wel voor jullie heldere uitleg.
Graag gedaan.
Graag gedaan.
En u luisteraar, dank voor het luisteren. De Volkskrant Elke Dag wordt gemaakt door Lotte Grimbergen, Rinky Bartels, Julia van Alem, Corinne van Duin, Jasper Veenstra en Nathalie Denis. En wilt u de Volkskrant steunen? Neem dan een abonnement. Dat kan nu voordelig via volkskrant.nl/podcastactie. Want deze podcast is gratis, maar onze journalistiek is dat niet. Morgen zijn we er weer. Tot dan.
Op zoek naar een auto? Op gaspedaal.nl zoek en vergelijk je op meer dan 40 autosites tegelijk. Je zoekt op de grote autoportalen en bij de autodealer om de hoek. Je hebt het grootste aanbod en maakt daarom de beste vergelijking. En zo mis je nooit meer een auto. Zoek en vergelijk op gaspedaal.nl.